Shabbat shalom. Het is de eerste keer dat ik hier mag staan. Ik vroeg mij vanmorgen af, hoe noem je dat eigenlijk? In de Tweede Kamer heet het een maiden speech. Misschien noemen ze het in de kerk een maiden preek. Zou het hier een maiden drosje zijn? Ik weet het niet. Het is hoe dan ook de eerste keer dat ik hier sta. En het is meteen een heel heftig schriftgedeelte. We hebben ervan gelezen. En toen Olaf mij vroeg, Wout, zou je rond deze periode een preek willen houden? Heb ik gekeken wat de parasha's waren die rond deze periode aan de beurt waren. En ik kende de parasha Korach als een heel heftig gedeelte. Maar ook als een gedeelte waar heel veel in zit. Waar heel veel lessen uit te halen zijn. Voor ons persoonlijk en ook voor ons als gemeenschap. Dus ik heb deze parasha gekozen. Gaandeweg had ik af en toe een beetje spijt. Maar jullie zullen merken hoe ik het waar het toe geleid heeft. Het is de eerste keer dat ik hier sta. Misschien voordat ik hier verder ga, wil ik iets vertellen over hoe ik de preek heb voorbereid. En ook hoe ik de preek zie. En daarmee ook hou. Ik geef regelmatig colleges aan studenten. En tijdens de voorbereiding realiseerde ik mij, een preek is geen college. En bij een college heb ik 2x3 kwartier. Daar ga ik nu denk ik net niet overheen. Maar het is wel een heel andere manier om een verhaal te vertellen. Het is ook een heel ander verhaal. En ik heb nagedacht, wat is nou de essentie voor mij van een preek? Wat zou ik nou willen doen die ochtend van Shabbat dat ik hier voorga bij Bnei Avraham? Een preek is voor mij geen boekbespreking. Het is voor mij geen actualiteit of geen beschouwing op de actualiteit. Het is ook niet alleen maar onderwijs. Als ik kijk, wat is nou een preek? Dan komt voor mij een preek toch het meest in de buurt van een gebed. Een gebed waarbij je aan de ene kant Gods woord hebt, daar zijn licht op mag laten schijnen. En langzaam maar zeker, als de Heilige Geest er doorblaast, mag dat hopelijk komen tijdens de preek tot een ontmoeting met de Eeuwige. En ik hoop dat dat vanmorgen ook zo gezegend mag worden. Daarnaast is het misschien goed om te vertellen, ik ben de afgelopen 2 jaar heel erg gezegend geweest, doordat ik regelmatig op zondagochtend mocht aanschuiven in de synagoge en onderwijs mocht krijgen van de bekende rabbijn Rafael Evers in Amsterdam. En dat heeft mij op een bijzondere manier gevormd. Ik heb daar veel van geleerd. En een van de dingen die ik geleerd heb, ik ben opgegroeid in een traditioneel geïnformeerd, streng geïnformeerd milieu. En daar werd altijd geleerd, sola scriptura, alles wat niet in de Bijbel staat, is dus ook niet waar. Nou, met al die lessen van Rafael Evers heb ik dat een beetje moeten nuanceren. Ook in de mondelinge overlevering, ook in de Midrash, staat heel veel waars. Al gaat het er niet om of het altijd daadwerkelijk zo is gebeurd. Waar het om gaat is dat het een aanvullend perspectief geeft, een aanvullend commentaar, die ons helpt om het tekstgedeelte beter te begrijpen. Dus daar waar de Midrash niet haak staat op de Bijbel, en daar waar het helpt om het tekstgedeelte van vandaag te begrijpen, zal ik dat toepassen. Soms ook regelmatig, zoals jullie zullen merken. Dat als opmerkingen vooraf. Zoals gezegd, vandaag gaat het over Korach in het Bijbelboek Bamidbar, Numeri. En Bamidbar betekent in de woestijn, of misschien nog wel beter, in de wildernis. Want het gaat dus in Bamidbar soms wild aan toe. We hebben de ene opstand nog niet gehad, of de volgende opstand komt alweer. En de eerste hoofdstukken beschrijven de volkstelling van Mozes, die op Gods voorschrijven als deel van een militaire voorbereiding om het beloofde land in te nemen, het volk laat tellen. Kort na die eerste volkstelling komen Aaron en Mirjam tegen Mozes in opstand. Vervolgens komen er 10 van de verspieders die zijn uitgestuurd naar het beloofde land, terug met een verslag waardoor het volk in opstand komt. Daarna is er een man die op Shabbat het hout sprokkelt. Hij wordt gestenigd, ook hij kwam in opstand. En dan is daar de leviet, Korach, die een andere grootschalige opstand initieert en die leidt tot een grote verdelging onder Israël. En tenslotte, vlak voor het boek eindigt, is dan Mozes zelf die in opstand komt. En daarmee zijn recht om het beloofde land binnen te gaan, verliest. Die dieptepunten in de reis van het volk door de wildernis van de woestijn, wordt verbonden door ontelbare momenten van gemor en geklaag door het volk. Maar iedere opstand, ieder dieptepunt in die reis heeft ons iets te leren, heeft ons iets te zeggen. En zo ook de parasha van vanochtend, de parasha Korach. Vanochtend willen we kijken naar dit schriftgedeelte vanuit 3 perspectieven. De opstand van Korach, de reactie van Mozes en de redding van de kinderen. Dus de opstand van Korach, de reactie van Mozes en de redding van de kinderen. Te beginnen met de opstand van Korach. Voordat ik inga op wie Korach was, wil ik graag stilstaan bij de context van onze parasha. Ik deed het al even. De meesten van ons weten wel dat onze Joodse broeders en zusters vaak heel anders naar Bijbelverhalen kunnen kijken dan dat wij dat doen. Hun manier is niet minder, maar is anders. Een voorbeeld hiervan is de orthodox-Joodse Gila, die ons tijdens een opvoedcursus eind vorig jaar iets vertelde over het verhaal van Jacob en Esau. Een voorbeeld van een situatie waarbij het niet zo boten tussen kinderen. Het was niet voor niets een opvoedcursus. En ik ben opgegroeid, en jullie misschien ook wel, met het beeld van Jacob als bedrieger. Jacob als hielenlichter. En ik bracht dat spontaan naar voren, maar Jacob was toch een bedrieger. En tot mijn schrik keek Gila mij enigszins verschrikt en teleurgesteld aan en vroeg mij, is dat de manier waarop jullie naar hem kijken? Zij vertelde vervolgens dat zij in Jacob iemand zien die er alles aan doet om in zijn leven Gods belofte zich eigen te maken. En ja, dat gaat soms via omwegen en dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs, maar zijn intenties waren goed. En enkele hoofdstukken voor deze parasha, enkele paragrafen kan ik beter zeggen, voor onze parasha lezen we over de verspieders die terugkomen en waarvan een team een kwaad gerucht verspreiden. Ze worden uiteindelijk gestraft en overlijden door een plaag. Maar wat bezielde hen nou? Een alternatieve verklaring die wel relevant is om de tekst ook van vandaag te begrijpen, is dat het volk het heel goed had in de woestijn. Ze kregen op tijd hun manna. Een bijzonder soort astronautenvoedsel. Blijkbaar hadden ze daar genoeg aan. Naast vlees. Er was water in overvloed. Er was de wolkolom die het overdag koel hield en 's nachts behagelijk warm. Ook zorgde het ervoor dat ongedierte bij het volk werd weggedreven. Hun kleding sleet niet en groeide zelfs met hen mee. Men hoefde zich dus helemaal nergens zorgen over te maken. Dan kunt u zich er iets bij voorstellen, bij zo'n leven waar je je nergens zorgen over hoeft te maken, omdat overal voor wordt gezorgd. Het enige wat het volk hoefde te doen, was leren. Leren wat Mozes hen vertelde. Dat vormt trouwens ook de basis voor de mondelinge Torah. En toen de 10 verspieders in het land kwamen, viel dat ontzettend tegen. Hier moest fysiek gewerkt gaan worden. De mouwen moesten opgestroopt. Bovendien, wat waren die inwoners enorm. En een psychologisch drama ontvouwt zich. Wij waren als sprinkhanen in hun ogen. En zo waren wij ook in onze eigen ogen. Reuzen bewoonden het land. En het is opvallend dat niet alleen de reuzen reusachtig waren, maar ook de vruchten waren reusachtig. En de beroemde middeleeuwse rabbijn Rashi heeft eens uitgerekend dat er 8 mannen nodig waren om 1 druiventros te dragen. Nou, die verkopen ze niet meer bij de Albert Heijn. Nee, dan liever hun heiliger leven in de woestijn. Volgens deze uitleg uit de Midrash waren hun intenties goed. Ze wilden geestelijk bezig blijven. Maar de uitwerking ging lijnrecht in tegen hoe God het had bedoeld. Hij wilde juist dat ze door hun werk, het aardse en het materiële, als het ware zouden doordrenken door het heilige, het geestelijke. Maar helaas, voor die geestelijke dimensie hadden ze geen oog. Vlak voor de opstand van Korach, Datan en Abiram lezen we over de Sabbatschender. Iemand die op Shabbat hout sprokkelde. Terwijl hij heel goed wist dat dat niet mocht. Waarom deed hij dat dan toch? Wij lezen het als een zondaar die gestraft, in dit geval gestenigd moest worden. Maar er is ook een alternatieve uitleg. Die wil benadrukken dat het belangrijk is om de wetten van de Shabbat te houden. En die zondaar, die man die het hout sprokkelde, die ging expres hout sprokkelen. Die wist dat hij gestraft zou worden, maar daarmee wilde hij het belang van die rustdag, het belang van de Shabbat, juist extra accentueren. Ook het verhaal van vandaag, de parasha van vandaag, kent een tweede uitleg. En daar waar eerder bij de verspieders het volk haar heiligheid van de woestijn probeerde te behouden door vast te houden aan het leven in de wildernis, wilde men nu juist als hele volk heilig zijn, waardoor aparte priesters overbodig werden. Ook ditmaal liep het niet goed af. Tussen de verhalen van de verspieders en Korach door lezen we over de tzitzit. Ik zag een paar mensen even in verwarring raken toen dat gelezen werd zojuist. Dat hoort niet bij de parasha, dat stukje over de tzitzit. Maar het is heel belangrijk om dit verhaal van vanochtend te begrijpen. Ik kom daar ook nog op terug. Dat ik dit vertel, doe ik om onze denkkaders te verbreken. Dat is voor mij dus sowieso het nut van de Midrash, de mondelinge leer. Het Nieuwe Testament leert ons dat er altijd een overblijfsel was dat trouw bleef dwars door de geschiedenis heen. Dat overblijfsel leerde de mondelingen leer van voor tot achter uit het hoofd. Ook tijdens bijvoorbeeld de Babylonische ballingschap, waar bekende namen als Mordechai en Ezra zitting hadden in het Sanhedrin en daar de Midrash kenden en daaruit leerden. Korach. Wie was Korach? Korach was niet zomaar iemand. De Joodse commentaren die ik over deze man heb gelezen, zitten allemaal wel goed op één lijn. En ze bevatten vrijwel allemaal de uitdrukking: Korach was destined for greatness. Korach was voorbestemd voor grootheid. Wie was Korach? Korach kwam, zoals we konden lezen, uit een heel vooraanstaande familie binnen de stam Levi. Hij was een neef van Mozes. En wie van ons kan dat zeggen? Korach was schatrijk. Hij wordt beschouwd als een van de twee rijkste mannen uit de Tenach. Een andere rijkaard was Haman. De rijkdom van Korach was voor een Leviet sowieso heel erg bijzonder. Levieten hadden in Egypte geen slavenarbeid verricht en deelden daarmee ook niet in de geschenken die het volk meekreeg toen ze uittrokken uit Egypte. Hij had zijn fortuin al voor die uittocht verkregen. Korach was intellectueel begaafd. In de oude overlevering wordt hij gezien als een van de intellectuele voorlopers van het volk. Korach was een van de dragers van het Ark van het Verbond. Als het volk vertrok, liep hij voorop, zichtbaar voor iedereen. En de Midrash beschrijft dat de Heilige Geest hem had laten zien dat zijn nageslacht heel belangrijk zou zijn. De profeet Samuel zou 7 generaties later van hem afstammen. Kortom, deze man had alles wat een normale sterveling maar kon wensen. Maar toch was er iets wat hij niet was. Eén ding dat hem langzaam verteerde. Korach's vader was Ishar. En Ishar was de tweede zoon van Kohat, die op zijn beurt de zoon was van Levi. De oudste zoon van Kohat was Amram. De kinderen van Amram en Jochebed kennen we allemaal. Aaron, Mirjam en Mozes. Het had dus niet veel gescheeld of Korach was de stamoudste van de Levieten geweest. In dat geval niet slechts een Leviet, maar een priester. En nu was zijn jongere neefje Eleazar, de zoon van Aaron, aangesteld tot de leider van de priesters. Maar, zo vond Korach, die rol kwam hem toch zeker toe. En dit gevoel, dit verlangen om meer of anders te zijn dan wie je feitelijk bent, heeft bij Korach ongetwijfeld langer gebroeid. De vrienden van Korach, Datan en Abiram, waren geen onbekenden van Mozes. Datan en Abiram kwamen uit de stam Ruben en worden gelinkt aan die keer dat we Mozes zien ingrijpen bij een ruzie tussen twee Hebreërs in Exodus 2. Datan en Abiram reageren furieus als Mozes ingrijpt. Wie heeft u tot onze rechter aangesteld? In de Midrash lezen we vervolgens dat Datan en Abiram bij de farao gaan vragen om een audiëntie. Tijdens de audiëntie doen ze een boekje over Mozes open. Beste farao, 2 dingen. Weet u dat die zoon Mozes van u helemaal geen Egyptenaar, maar een Hebreër is? Dat interesseert de farao niet. En vervolgens vertellen ze: weet u wel dat die zoon van u, die Mozes, een Egyptenaar heeft doodgeslagen? En dan reageert de farao onverbiddelijk: deze man moet ter dood worden gebracht. De hele tocht vanuit Egypte zijn ze met Mozes meegereisd. En Mozes tolereert zijn verraders. Maar nu komt langzaam het moment dat ze Mozes niet meer kunnen tolereren. En het is na Gods bevel om de tzitzit, de schouderaden, aan de kleding te dragen dat de opstand begint. In Numeri 15, vers 38... lezen we dat de Heere heel expliciet Mozes de opdracht geeft om tegen het volk te zeggen dat ze echt het tzitzit moeten dragen. Aan iedere hoek van hun hemd 1. De crux van die opdracht zit hem in de blauw-purperen draad. Die blauw-purperen draad verwijst naar de priesterkleding en naar de heilige tabernakel. Door die blauwe draad wordt als het ware het hele kledingstuk en de drager ervan geheiligd. Net zoals door de Shabbat de hele week wordt geheiligd. En om te begrijpen wat Korach precies bezielde, is het opnieuw nuttig om de mondelinge overlevering na te slaan over de manier waarop hij in opstand kwam. Nadat Mozes de opdracht had gegeven om de blauw-purperen draad aan de kleding te bevestigen als onderdeel van het tzitzit, ging Korach ertoe over een complete blauw-purperen mantel te laten dragen. En die blauwe kleurstof was heel kostbaar. En die werd gewonnen uit hele kleine slakjes. Het was een heel zeldzame kleurstof en dat maakte dat blauwe draadje ook heel duur. Cor is blijkbaar zo rijk dat hij zich niet alleen één blauwe draad kan permitteren, maar een complete blauw-purperen mantel. En samen staat Korach daar met zijn twee vrienden en de 250 leidende figuren in zijn prachtige blauw-purperen mantel. Ze hebben een vraag. Mozes, is het nog steeds nodig om één blauw-purperen draad aan een mantel te bevestigen als de hele mantel blauw-purper is? Ze hebben ook nog een tweede vraag. Een vraag die voortkomt uit het Shema, wat we eerder vanochtend ook met elkaar zeiden. Waar Mozes de opdracht krijgt, ge zult het maken tot een teken op uw hand en als een herinneringsband tussen uw ogen en het schrijven op de deurposten van uw huis en op uw poorten. Wel nu, vraagt Korach zich af, die misusa op een huis of op een deurpost van een kamer dient om de betreffende kamer of het betreffende huis te heiligen. Maar wat als die kamer nu vol ligt met heilige Torahrollen? Is die misusa dan nog steeds nodig? Pardon? Pardon, ja. Dan gaan we over die anderhalf uur heen. Korach trekt de lijn door van het tzitzit en de mezuza helemaal naar het priesterschap. Is die ene blauw-purperen draad wel nodig als de hele mantel heilig is? Is de mezuza wel nodig als het hele huis heilig is? Is de priester wel nodig als het hele volk een koninkrijk van priesters is? Hoezo? Maar één priesterlijke familie. Met als grote onderliggende vraag, Mozes, verzin je nu geen regels om jezelf en je broer te verheffen? Is het je niet om de macht te doen? Wie ben jij nu helemaal? Zoals de verspieders eerder, kan ook hij niet kijken, niet verder kijken dan het materiële. Er is veel te zeggen over wat Korach hier doet. Het ligt er twee zaken uit. Het volk is op weg naar het beloofde land. Op weg om het erfdeel in ontvangst te nemen. En behalve een fysiek erfdeel in de vorm van het land, was er ook een ander erfdeel voor de priesters en de levieten. Een erfdeel in de vorm van een positie of een rol die men innam. En in Psalm 16 lezen we een lied van een lyrische David die zijn erfdeel bezingt. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke dreven gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. En vandaag lezen we hoe Korach zijn erfdeel beschouwde. Feitelijk, zegt Korach, die meetsnoeren van mij hadden wel wat ruimer gehanteerd mogen worden. Mijn erfelijk bezit is voor eeuwig een gemiste kans. Was ik maar in een andere wieg geboren? Was ik maar een priester? En zo komt de persoon van Korach opeens heel dichtbij. Oh, natuurlijk, wij staan niet op tegen Gods middelaar in de persoon Yeshua, zoals Korach opstond tegen de bemiddelaar, Mozes. Maar hoe tevreden zijn wij met het aan ons toebemeten erfdeel? Mag ik het vragen? O, zegt misschien iemand, ik ben heel blij met de genade hoor, maar dat is niet wat ik bedoel. De grote meerwaarde van zicht op Israël is dat we zicht krijgen op hun bijzondere positie. Maar is het niet zo dat hun bijzondere positie, onze plaats als gelovigen uit de heidenen, maar wat gewoontjes, maar wat flats laat afsteken? Zou het zo kunnen zijn dat wij uit angst voor de vervangingstheologie het maar niet langer hebben over onze bijzondere positie als een gelovige uit de heidenen en daardoor die plek nauwelijks nog waarderen? En als we dan de vergelijking met de Joden maken, voelen we dan niet iets hiervan? Als zij priesters zijn, dan zijn wij een berooide rut die moet bedelen op het land voor wat eten voor haarzelf en haar schoonmoeder. Zij zijn de priesters, wij zijn een berooide weduwe. Is dat niet hoe velen van ons zich voelen ten opzichte van de Joden? Is het verlangen naar dat andere, dat grotere erfdeel, niet wat velen ertoe aanzet om stambomen van voorouders van voor tot achter te onderzoeken in de hoop ergens een druppel Joods bloed tegen te komen? En recent had ik een gesprek met mensen bij wie stamboomonderzoek geen Joodse voorouders had opgeleverd. En nu zochten ze hun toevlucht in DNA-onderzoek. Wie weet is er sprake van Joodse genen. En ik zeg niet dat het niet goed is om te weten waar je vandaan komt. En het is ook prima om daar onderzoek naar te doen. Maar vanuit welk motief doen we dat? Kunnen we tevreden zijn met het ons toebemeten erfdeel? Ook als ons stemmetje vraagt om meer. En hoe verhoudt dat stemmetje, dat vraagt om meer, zich in het laatste gebod, waarin de 10 woorden culmineren? Gij zult niet begeren. En het is denk ik nu heel goed om stil te staan bij wat ons erfdeel dan is. Het erfdeel van Israël kennen we wel. Wat is het ons erfdeel? In 1 Petrus 2, vers 8 tot 10 lazen we hier al over. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, dit is een onderscheidende factor, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En uit die zin, u die voorheen geen volk was, u die zonder ontferming was, blijkt dat Petrus het hier niet tegen de Joden heeft. Ook is dat misschien waar we meteen aan denken als we deze woorden horen. Maar hij heeft het tegen ons, gelovigen uit de heidenen. In deze tekst worden dezelfde woorden gebruikt als in Exodus 19. Dus niet slechts Israël is een uitverkoren geslacht, geroepen tot een koninklijk priesterschap. Wij zijn dat ook. Ook wij zijn door God tot zijn eigendom gemaakt, dankzij het offer van Yeshua aan het kruis. En we hebben een roeping. Zijn deugden verkondigen. God heeft niet alleen Israël op het oog gehad, ook ons. Israël is en blijft Gods oogappel, maar ook wij zijn door hem gewild. U bent door hem gewild. En we hoeven ons ten aanzien van Israël geen berooide weduwe te voelen, maar mogen ons geliefd weten door die grote bruidegom. Dan terug naar de parasha. Er is nog een tweede punt in de opstand van Korach dat onze aandacht vraagt. Korach gaat het gevecht aan met Mozes. En hij begrijpt ook wel dat de kans dat hij die strijd wint groter is als hij veel stamoudsten achter zich heeft staan. Hij probeert anderen te overtuigen zijn zaak te steunen, wat uiteindelijk leidt tot verdeling en versplintering binnen het volk. De opstand van Korach is door veel leiders van kerken en groepen wel gebruikt om onrust de kop in te drukken. Recent hoorden we daar nog iets over toen het over Maasbach World Zending zoiets ging. Wereldzending. Wagen het niet je te verheffen. De leiding die ik geef is door God gegeven. Daar heb jij je geacht gemeentelid maar aan te onderwerpen. Ik denk dat dat een fout gebruik is van deze tekst. En ik geloof dat er in gemeentes en in gemeenschappen er altijd situaties kunnen voordoen die leiden tot een meningsverschil tussen leiding en de gemeente, maar ook binnen de leiding. En de vraag is in de situatie niet, wie is hier Mozes en wie is hier Korach? De vraag is wel hoe we in zo'n situatie met elkaar omgaan. Gaan we medestanders zoeken? En dragen we zo bij aan verdeeldheid? Of doen we wat Mozes deed? Daar kom ik nog op terug. De straf voor Korach en zijn medestanders voor hun hang naar macht, voor het niet zien van de geestelijke betekenis van het ambt van priesterschap, het twijfelen aan Gods woord en zijn menselijke vertegenwoordiger Mozes, is verschrikkelijk. We lazen het al. De aarde opende haar mond en verzwolg hen. Met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen. En ze daalden levend af naar het graf. Zij en al wat van hen was. En de aarde overdekte hen. Ze waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer. Want ze zeiden, als de aarde ons ook maar niet verzwelgt. En vuur kwam bij de Heer vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk hadden aangeboden. Je wordt er koud van als je het leest. Mannen, vrouwen en kinderen die niet alleen levend worden begraven, maar ook levend het dodenrijk binnengaan. En de 250 mannen die het reukwerk hadden aangeboden, werden levend verbrand. Het maakt korte metten met ons beeld van God als altijd liefdevol. Het is een God die kan tornen. Een God die boos kan zijn op ons mensen. Een God die ons mensen op hun plaats zet. Of hun plaats, zoals in het geval van Korach, zelfs helemaal ontneemt. De God van Israël is een God om er rekening mee te houden. Onze God is een God om er rekening mee te houden. Dan het tweede perspectief. De reactie van Mozes. Mozes staat voor een van de grootste aanvallen op zijn leiderschap. Maar hij realiseert zich onmiddellijk dat het niet alleen tegen zijn leiderschap is gericht, maar ook tegen het priesterschap van Aaron en uiteindelijk ook tegen God namens wie hij mag spreken. En de aanval van Korach gaat in tegen de geboden die hij van God ontvangen heeft en mag doorgeven. Het is gericht tegen de Torah. Het is gericht tegen het feit dat alle priesters weliswaar behoren tot een koninkrijk van priesters, maar dat niet iedere Israëliet daadwerkelijk een fulltime priester is, zoals God dat had bedoeld. Dat fulltime priesterschap, volledig kunnen richten op het priesterschap, is nodig om een hoger niveau van heiligheid te kunnen bereiken. en om daarmee het volk te kunnen leiden. En in ons drukke leven kost het vaak de nodige moeite om voldoende tijd te vinden om te bidden en in de Bijbel te lezen. En werkelijk in verbinding te staan met God. Dat was voor Israël niet anders, ook al hadden ze in de woestijn niet zo heel veel te doen. Juist door priesters vrij te stellen van die normale arbeid, werd het mogelijk een hogere heiligheid te bereiken, waardoor heel het volk gezegend mocht zijn. En het is daarom dat we lezen dat Mozes, nadat hij de aanklacht heeft gehoord, zich met zijn gezicht ter aarde werpt. Hij maakt zich klein en nederig. Laat zijn ego gaan, want hij beseft, hier wordt de levende God uitgedaagd. En Mozes zei tegen Korach, u en heel uw aanhang verschijn morgen voor het aangezicht van de Heere. U en zij en Aaron. Mozes laat er als het ware een nachtje overheen gaan. En bij het ochtendgebed wordt het reukoffer gebracht. De nacht biedt hem de gelegenheid om God te zoeken, te bidden en stil te zijn. Hoe zouden zijn tegenstanders de nacht hebben doorgebracht? En we lezen in de Midrash hoe beide mannen zich hebben voorbereid op de naderende zonsopkomst, de naderende ochtend. Korach was de hele nacht druk in de weer om medestanders te verzamelen. Hij ging iedere stam bij langs, elk met een op maat gemaakt verhaal, waarom het voor die stam toch ook onacceptabel zou moeten zijn dat Aaron en zijn zonen alleen het priesterschap zouden vervullen. Zou deze stam ook niet gedurende 1 maand per jaar de priesterdienst kunnen verrichten? Korach is druk. Druk met het zaaien van verdeeldheid en het opkloppen van sprankjes onvrede. En daar is Mozes. Mozes die de stilte zoekt in de nacht. Midden in de storm zoekt hij God. En we lezen hoe in de ochtend Korach en zijn volgelingen zich klaarmaken om het reukoffer te brengen. En dan plotseling, ik weet niet of het jullie is opgevallen, plotseling verschuift het perspectief en staan we bij de tent van Datan en Abiram. En daar zegt de Heer tegen Mozes en Aaron, zonder u af uit het midden van onze gemeenschap, want ik zal hen in een ogenblik vernietigen. En dan zien we de reactie van Mozes en Aaron in vers 22. Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, o God, God van de geesten van alle vlees. Als 1 man zondigt, zult u dan zeer toornig zijn op heel de gemeenschap? God van de geesten van alle vlees. Dat is een heel bijzondere formulering. Het is alsof ze daarmee willen zeggen, u bent de God van iedereen, van alle vlees. Laat niet iedereen gebukt gaan onder de straf. Straf niet het hele volk. Niet iedereen heeft zich achter Korach, Datan en Abiram geschaard. De uitdrukking God van de geesten van alle vlees duidt volgens Rashi op iets heel fundamenteels. Het geeft aan dat God, God van alle mensen is. Ook al weet onze ongelovige buurman dat misschien nog niet. Ook hij valt uiteindelijk onder het gezag van de God die wij dienen. En daarom moeten we volgens Rashi geduld hebben met elkaar en elkaar niet te hard vallen als we het oneens zijn en daarmee onze naaste lief hebben als uzelf. Ik zie wat gefronste wenkbrauwen, ik ga dit nog nuanceren. God luistert naar Mozes en naar Aaron en beperkt zijn oordeel tot de 3 opstandelingen met hun gezinnen en de 250 mannen die op het punt staan een reukoffer te brengen. Iedereen moet bij Korach, Datan en Abiram uit de buurt blijven en mag niets van hen aanraken om niet besmet te worden door de geest van omstandigheid die hen drijft. Het ondenkbare gebeurt. De Midrash beschrijft hoe de aarde scheurde en werden lijnen zichtbaar op de grond. En de plekken waar Datan, Abiram en hun kinderen stonden, gingen die lijnen iets verder open, zodat men er eerst met hun voeten inzakte en dan met hun knieën, hun heupen en tenslotte helemaal. Het is opvallend dat we vrijwel gelijktijdig lezen en vuur kwam bij de Heer vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk hadden aangeboden. We lezen nergens hoe Korach is gestraft. Was hij bij de mensen die werden opgeslokt in de aarde? Waarschijnlijk is het dat hij al bij de tabernakel was om het reukwerk aan te bieden en dat hij door hetzelfde vernietigende vuur werd getroffen als zijn 250 medestanders. De overlevering vertelt dat hij niet op slag dood was, maar dat hij, brandend, werd opgeslokt door de aarde. Wat een straf voor iemand die twijfelt aan God. Wat een straf voor iemand die twijfelt aan de Torah en daarmee het hele volk besmet. Terwijl je nu zou denken dat de les wel duidelijk is, komt er de volgende ochtend een nieuwe opstand. Was het Mozes niet die gevraagd had om een bijzondere straf? En daarover lezen we dan. Maar de volgende ochtend morde heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aaron. Maar u hebt het volk van de Heere gedood. Nadat God zo zichtbaar zijn autoriteit heeft laten zien, komt het volk opnieuw in opstand. En ditmaal is het God die zonder dat Mozes of Aaron erom vragen, ingrijpt. Hij laat zijn heerlijkheid zien in de wolkkolom die de tabernakel bedekt. En dan spreekt God de woorden: trek u terug uit het midden van deze gemeenschap en ik zal hen vernietigen in een ogenblik. En daar waar eerder Mozes de mensen opriep om weg te gaan bij de tenten van alleen de opstandelingen, krijgen nu Mozes en Aaron de opdracht om afstand te nemen van het hele volk. En dan lezen we in vers 46 en 47. En Mozes zei tegen Aaron: neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op. En ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen. Want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heer. De plaag is al begonnen. Aaron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente. En zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk. Mozes, die zo is aangevallen door het volk, wil het niet laten gebeuren. Snel, Aaron, doe verzoening. En daar waar reukwerk eerder leidde tot de dood, is het nu het verzoenend optreden van Aaron die maakt dat het reukwerk ditmaal geen dood, maar leven brengt. En te midden van opstandige mensen loopt hij daar rond. En wat Aaron hier doet, vormt een voorafschaduwing van het werk van Yeshua, die eens verzoening zou doen voor ons opstandige mensen die niets van hem wilden weten. Wat is hierin de les voor ons? Keer op keer wordt Mozes aangevallen. Hij krijgt de vreselijkste verwijten naar het hoofd. U bent te ver gegaan. U wilt te veel. U hebt ons niet naar een land gebracht van melk en honing. Maar Mozes is bescheiden. Het is er niet om hemzelf te doen. Mozes is het voorbeeld van bescheidenheid. En over bescheidenheid zei C.S. Lewis later: bescheidenheid is niet minder over jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. En toen God hem vroeg het volk uit te leiden, was zijn reactie: alsjeblieft, stuur toch iemand anders. En ondanks zijn bescheidenheid en heiligheid is hij ook maar een mens. Hij is gekrenkt door de verwijten die hij krijgt. En Mozes ondergaat alle kritiek niet emotieloos. God, u kent toch mijn intenties? U kent mijn daden. U weet dat ik zo niet ben als waar ze mij van beschuldigen. En de manier waarop Mozes en Korach de nacht hebben doorgebracht is heel betekenisvol. Mozes zocht God en ging in gebed. Hij had geduld met het volk en zocht naar haar eenheid. Korach daarentegen ging aan het werk en wakkerde de onvrede aan. Heel het volk moest luisteren naar zijn stem. Het roept de vraag op voor ons als gemeenschap. We gaan door een periode van verandering. Maar hoe gaan wij daarmee om? Ik ga nu niet het pad op van volg de leiding maar, stil maar, dan komt alles heus wel goed. Maar brengen we de moeilijke tijden binnen onze gemeenschap door in gebed? En zoeken we het persoonlijk gesprek met de broeder en zuster waar we het mee oneens zijn? Zoals Mozes het probeerde toen hij een bode stuurde naar Datan en Abiram? Of zoeken we medestanders en gaan we haarscherp analyseren waar de ander anders is en in onze ogen fout is? We vormen een heel bijzondere gemeenschap met elkaar. We komen uit vrijwel alle hoeken en alle mogelijke kerkelijke geledingen. Van charismatisch tot reformatorisch. Van katholiek tot streng gereformeerd. Iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond en brengt eigen wortels mee. Het zijn die wortels die maken dat we elkaar soms niet goed verstaan. Die maken dat de ander soms dingen doet waar wij aanstoot aan nemen. Maar toch, het zijn wortels die ons en hen in geestelijk opzicht hebben gevoed. Het zijn de wortels die ons troost bieden als we het moeilijk hebben. Wortels die ons weer stilzetten en ons doen terugdenken aan die momenten waarop God zich liet ervaren in ons leven. En ik wil het vanochtend maar gewoon vragen. Mag er in onze gemeenschap ruimte zijn voor die wortels? Mogen mensen hier zijn wie ze zijn, gevormd door die grote pottenbakker? Of zeggen we: nou, stop hier maar mee, stop daar maar mee, vraag daar maar niet meer naar. Want in onze ogen, zo klinkt het dan door, heeft de grote pottenbakker er bij jou een potje van gemaakt. Of zeggen we het met Mozes? God van de geesten van alle vlees. Zien we onze broeder en zuster in ziel die zelf, maar ook samen met ons als gemeenschap, zijn of haar unieke reis met God gaat? Natuurlijk, er zijn onderwerpen die behoren tot de kern van wie we zijn. Maar is het niet zo dat we juist de meeste discussies voeren over vormen en randzaken? Kunnen we dan juist werkelijk geduld met elkaar hebben en ruimte voor die ander laten, ook als wij zelf met kromme tenen zitten? En binnen onze gemeenschap hebben we het vaak over de eindtijd. We kijken elkaar dan verwachtingsvol aan. Het duurt niet lang meer. Maar wat zullen de aanvallen van de boze dan zwaar worden? Misschien maken we het nog mee. Vanochtend wil ik het perspectief leggen niet bij de toekomst, maar bij vandaag. Wij als gemeenschap zijn de afgelopen periode rijk gezegend. Er zijn veel nieuwe mensen bijgekomen. We pasten niet meer in de EH. De God van Israël was bezig ons te zegenen. En tegelijk, ik zeg het maar heel eerlijk, moeten we nu oppassen voor onderlinge verdeeldheid en intolerantie. Oppassen voor het afhakken van geestelijke wortels bij mensen die hoopten hier hun geestelijk thuis te vinden. Tegelijk zijn er mensen die bang zijn het messiaanse karakter te verliezen als er te veel ruimte aan die vreemde wortels wordt gegeven. En ze hier een potentiële bron van oneenigheid. Ik denk dat we in deze situatie aanvoelen waar het op aankomt. Gaan we als Korach door de gemeente om onze medestanders te verzamelen? Of zoeken we eerst het gesprek met de Schepper in ons persoonlijk gebed? En dan onze broeder en zuster voor een persoonlijk gesprek? En ik pleit er nu niet voor om alles onder de mantel der liefde te bedekken. Integendeel, dingen moeten we toetsen aan de vraag of iets bijbels is. En ook mogen we ons afvragen of het past bij onze roeping en brug te slaan tussen kerk en synagoge. Geen concessies aan zijn woord. Maar we kunnen onze eigen waarheid willen verdedigen over vormen en randzaken, omdat we overtuigd zijn over de juistheid ervan. Maar als we elkaar daarbij als broeder of zuster verliezen, als we elkaar als gemeenschap verliezen, als de shalom binnen de gemeenschap verdwijnt, dan is er slechts één winnaar. En dat is niet de God van Israël. Dat zijn wel de kwade machten in de hemelse gewesten. Laten we daarom opmerkzaam zijn in alles wat we doen, welke geest we dienen. En daarbij bidden om zijn onderscheidingsvermogen. Laten we elkaar zoeken als kinderen van dezelfde God. De God van de geesten van alle vlees. En elkaar vanuit dat besef respecteren. Dan nu het derde perspectief. De redding van de kinderen. Wat een groot drama is het oordeel over Korach, Datan en Abiram geweest. Hele gezinnen zijn verzwolgen, weggevaagd. Niets deed meer aan ze denken. En in de schriftlezing van deze week lijkt het alsof het hele gezin van Korach is verzwolgen door de aarde. Ook de kinderen. En we moeten helemaal doorlezen tot hoofdstuk 26 vers 11. Daar lezen we: maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. Het is in nummer 26 eigenlijk maar een heel kort zinnetje. Het gaat over de telling van de strijdbare Israëlieten. En als de schrijver bij Datan en Abiram komt, is daar opeens een gat. De jongen zouden strijdbare jongeren moeten zijn. Maar ze zijn niet aanwezig. Ze zijn er niet meer. Ze zijn door Gods oordeel omgekomen. Maar de kinderen van de man die het had voorzien op het priesterschap, die zijn niet gestorven. Ze leven nog. Hoe zou het ze vergaan zijn? Ze zijn opgevoed in de tent van Korach. Ze hebben de discussies tussen hun ouders meegekregen. Ze hebben de groeiende onvrede over Mozes en Aaron gevoeld. En ze stonden net als de kinderen van Datan en Abiram in de opening van de tent toen het oordeel werd voltrokken. Ze hebben ieder de grond onder hun voeten voelen trillen. Misschien hebben ze ook zij het uitgeschreeuwd van angst. En toch, ze hebben vaste grond onder de voeten gevonden. Hun leven was niet af. Er was nog iets te leren, nog iets te geven, nog te zegenen. Hoe zou het ze vergaan zijn? Ik kom uit een dorp hier niet zo ver vandaan. En als mensen elkaar daar voor het eerst ontmoeten, is de eerste vraag die ze stellen: van wie ben je er eentje? En het is een vraag die me ook in synagoges wel wordt gesteld. Van wie ben jij er eentje? Kennen we je vader? Kennen we je opa? En deze vraag is zo gemakkelijk gesteld. Hoe zou het voor de kinderen van Korach geweest zijn als zij voor die vraag kwamen te staan? De lijn van de geslachten was en is in Israël altijd heel belangrijk. Ongetwijfeld kwam de vraag dus voorbij. Van wie ben jij er eentje? Wat zouden ze daarop geantwoord hebben? Tot op de dag van vandaag komt het verhaal over de opstand van Korach voorbij in de lezingen op Shabbat. Een parasha is naar hem genoemd als afschrikwekkend voorbeeld. Zouden zijn kinderen en kleinkinderen het gefluisterd hebben? Ik ben er eentje van Korach. En het is bij tijden een vraag die ons allemaal kan bezighouden. Van wie ben ik er eentje? Mij tenminste wel. En naarmate je daar langer mee bezig bent, wordt het soms zo pijnlijk duidelijk dat het antwoord op die vraag van wie ben jij er eentje, lijkt op het antwoord op die vraag wat ben jij er voor eentje. En wat kunnen kleine misstanden, dwars door de generaties heen, hun wonden slaan in het leven van kinderen en kleinkinderen. Wat kunnen de jaren die zorgeloos en liefdevol hadden moeten zijn, getekend zijn door het onvermogen van ouders. Ouders die op hun beurt ook de last van eerdere generaties meetorsten. En struikelde over de stenen die er door voorouders waren gelegd. En pas op latere leeftijd ontdek je hoe het je heeft beïnvloed in het leven van vandaag. Je onvermogen om in bepaalde situaties te zijn wie je bent. Omdat je er altijd op uit bent om die littekens die je in je leven hebt opgelopen buiten beeld te houden. Om te voorkomen dat die littekens nog groter worden. Misschien vallen ook wij stil. Stil bij de vraag van wie ben jij er eentje? Misschien denken wij ook, maar liever niet terug, aan de tent van onze kindertijd. Misschien voelen we ons als een kind van Korach. En de kinderen van Korach lijken hier inderdaad mee geworsteld te hebben. Ze zijn op zoek gegaan naar troost. Naar nieuwe bronnen van kracht die ze nodig hadden om verder te kunnen leven. Naar nieuwe wortels. En waar hebben ze die gevonden? De psalmen van de Korachieten geven hierop het antwoord. Ze hebben hun kracht gevonden door te zoeken naar God in het alledaagse leven. God in het boek van de schepping. God die zich openbaart in de natuur. En niet voor niets horen hun psalmen tot de meest geliefde. Vooral bij hen die weten van de tijden dat je de Bijbel wel wilt, maar niet kunt openen. Ze gaan over de simpele dingen van het leven. Over een hert dat verlangt naar fris water. En dat is meteen het tweede dat opvalt. Ze gaan ook over de mus en de zwaluw die hun nestjes bouwen in de tempel. Want die tempel is een ander belangrijk thema in hun psalmen. Ze zijn doortrokken van een diep verlangen naar Jeruzalem en naar de tempel. De tempel waar je je met God kon verbinden. Het verstoten zijn uit Jeruzalem, het niet binnen kunnen gaan in die tempel, het afgescheiden zijn van God, het wordt in hun psalmen beschouwd als de dood zelf. En daarin openbaart zich iets van de kracht van de Korachieten die hen liet voortgaan. En ook in ons leven een bron van troost mag zijn. Wat er ook gebeurt in jou en mijn leven, hoe verdrietig situaties kunnen zijn, we mogen altijd uitzien naar Sion, dat andere thuis, dat hemelse thuis. En juist in moeilijke tijden, als we ons op aarde zo totaal ontheemd kunnen voelen, is daar dat vooruitzicht dat we eens in het hemelse Sion door hem getroost zullen worden. En dat we na een ontheemd leven hier op aarde eindelijk thuis zullen zijn. Daar hebben de Korachieten van gezongen. Daar heeft Israël van gezongen als ze met de feesten naar Jeruzalem afreisden. Daar heeft onze Messias van gezongen. Ik stel me voor dat toen hij voor het eerst mee mocht naar de tempel, in de leeftijd van de tieners die we hier 2 weken geleden zagen staan, dat hij moe werd. Niet gewend aan die grote afstanden op 1 dag. En dat hij de bemoedigende pelgrimpsalmen meezong, zoals psalm 84. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sion's oord. Op weg naar onze hemelse of eeuwige thuiskomst in het hemelse Sion raken ook wij vermoeid. Zijn we gewond geraakt of zullen we gewond raken? Of dat nu in onze jeugd was, op het werk, misschien in een mislukt huwelijk, binnen een eerdere kerkelijke gemeente, binnen de gemeenschap van Bnei Avraham, of door een diep onvervuld verlangen waar je zo voor hebt gebeden. De 10 verspieders konden net als Korach niet verder kijken naar wat ze met hun ogen konden zien. De 10 verspieders zagen niet dat de aardse akkers Gods akkers waren. God zag niet, of Korach zag niet dat het priesterschap een door God ingesteld priesterschap was. Hun aardse ogen beletten hen de geestelijke realiteit achter dingen te zien. En beide verhalen worden verbonden door de tzitzit. En misschien voelt u al iets aan van de betekenis daarvan. De schouderaden hangen van boven naar beneden. En wij leven in afhankelijkheid van het hemelse. Maar onze leerschool voor onze ziel is hier beneden, het aardse. Het is onze levensopdracht om steeds meer ons zijn in hem te laten doorwerken in ons kijken, ons denken, ons praten, ons voelen. Ja, in ons hele zijn hier op aarde. En als we zo leren leven, dan hoeven we onze teleurstellingen en onze pijn niet langer uit de weg te gaan. We hoeven onze littekens niet langer te verbergen. Op weg naar het hemelse Sion komt hij ons tegemoet. Zijn verheerlijk lichaam had perfect kunnen zijn, vrij van ontsierende littekens. Maar in plaats daarvan zijn er wel die zichtbare littekens aan zijn handen, voeten en zijn zijden. En als hij eens zijn armen naar jou uitstrekt, dan zal je ze zien. Zijn littekens zullen de jouwe raken. En hij zal het fluisteren in je oor: ik was altijd bij je, welkom thuis. Wat zullen we huilen? Wat zullen we lachen? En vooral, wat zullen we getroost worden? En vanuit dat perspectief gezien is het leven hier op aarde nog steeds niet eenvoudig. Maar als dat ons perspectief, als dat onze kracht mag zijn, dan heeft de tent van onze jeugd, dan heeft onze pijn en ons verdriet niet het laatste woord. En als we dat keer op keer tot ons laten doordringen, dan leren we het zeggen met Paulus. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dan is het ergste het mindere. Dan is het zekerste het beste. Dan is het verste het meerdere. Vandaag mogen we daar samen van zingen. Een psalm van de kinderen van Korach. Een psalm waarin hun verlangen naar Sion, een verlangen naar een weerzien en een thuiskomst. Vanochtend mogen we als gemeenschap van Bnei Avraham en mag ieder van ons heel persoonlijk de woorden ervan meezingen. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen wij, maar ook wij, voor God verschijnen. O Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Laat mij niet op de weg verkwijnen. O Heere, neig tot mij uw oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Amen.